Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten samen deze dienst voort met het zingen van Psalm 100 en daarvan vers 1, 2, 3 en 4. Psalm 100, juich aarde, juicht alom de Heere, vers 2, de Heere is God. Erkent dat hij, vers 3, gaat tot zijn poorten in met lof. En vers 4, want goede tieren is de Heere. Psalm 100, vers 1 tot 4.
Thank you.
Gemeente, wij doen een gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen ook vanavond belijdenis van het geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea. En we zingen daarna van Psalm 67 vers 2. De volken zullen u belijden, o God, u loven al te saam. En wat er verder volgt, Psalm 67 vers 2. Na de belijdenis van het geloof en ieder van u spreken in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is en op de derde dag opgestaan is naar de schriften en opgevaren is naar de hemel. Zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, katholieke en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden. Verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Laten we samen met en voor elkaar bidden. Grote en heerlijke God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wat een zegen van u dat we in deze avond bij elkaar kunnen zijn of thuis door de middelen van de techniek de dienst kunnen meebeleven. Wat een zegen, Heere, dat u ons als uw gemeente samen geroepen hebt om niet te leven bij brood alleen, maar bij het woord dat uit uw mond uitgaat. Dat woord wat de stilte heeft doorbroken. De stilte die is gevallen toen Adam en Eva tegen u in opstand zijn gekomen. en zij zich verstopten tussen de struiken. En u zelf het was die riep: Adam, waar ben je? En Heere, die stilte hebt u doorbroken en dat doet u nog. Dat hebt u de eeuwen door gedaan. En waar wij stil zijn, stil worden voor uw aangezicht, wilt u door de kracht van uw Heilige Geest ons uw stem doen verstaan. En daar bidden we u om, ook in deze avond, om uw stem te horen. Om door het woord van uw kracht houvast te vinden, hoop, gevoed te worden in het geloof. En Heere, werk dat geloof en versterk dat geloof in de harten van ons allen. Ja, Heere, wilt u zelf voorspoedig zijn met het woord van uw waarheid. En geeft u dat te midden van het tumult en rumoer in deze wereld, steeds opnieuw wij diep onder de indruk mogen komen van wat u zegt, van wie u bent. Want Heere, de tonelen van deze wereld veranderen en verschuiven, maar u blijft dezelfde. U bent de God van uw kerk en u regeert dwars door alle ontwikkelingen heen. U stuwt de geschiedenis van uw kerk naar het einde, naar de dag waarop uw komst zal worden aangekondigd met de bazuin. En u komen zult op de wolken van de hemel en alle oog u zal zien. En nu wij ons voorbereiden mogen en geroepen worden om ons voor te bereiden op die komst, bidden wij om uw genadige nabijheid. Opent u het woord, Heere, en geeft u dat wij zien mogen hoe u openbaart wie u bent. Geef dat aan de kinderen, de jongeren, de ouderen, ja, ons allen tezamen. En wilt u daartoe uw koninkrijk doen komen, opdat gegrond op het fundament van apostelen en profeten wij mogen staan. Heere, we bidden u voor elkaar, zoals we gekomen zijn. U kent onze biografie. U weet van onze levensgeschiedenis. U kent de deuken die we opgelopen kunnen hebben. De butsen van het leven. De diepe littekens. Dat wat soms zo pijnlijk naar voren kan komen. Wat trekt. Het gemis. De leegte. Maar ook de vreugde en de blijdschap. Omdat u een God bent die leidt en die wijst. Die aanwijst. En die ons wil leren hoe we wandelen moeten. Ook als het pad loopt door de diepe dalen van het leven. Heere, voor u is niets te wonderlijk. En u hebt het zelf gezegd in uw woord. Wie op u vertrouwt, zal niet beschaamd worden. Dan wilt u altijd een pad banen. Een weg wijzen. We bidden u voor dit deel van uw wijngaard. Heere, wilt u geven dat wat nodig is. De krachtige werking van uw geest. Levend geloof, verlangen, hoop, uitzicht die zich uitstrekt tot u en de eeuwige dingen. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we zouden vastzuigen in de modder van deze wereld. En wilt u ons voortdurend bepalen bij het pelgrimschap, dat we onderweg zijn en dat u een God bent van onderweg, maar ook een God van de bestemming. Heere, bereidt u zo zelf uw gemeente en wilt u uw naam verheerlijken, dat u en uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, door de kracht van de Heilige Geest gezien wordt in de gedaante van uw woord en aanbeden wordt en geliefd wordt en geloofd wordt. Omdat u het zo waard bent om te ontvangen alle lof en alle eer. Heere, wil dat ook in deze avond geven. Gedenk aan uw kerk in ons vaderland in alle verdeeldheid en gescheurdheid. Heere, we bidden u, wilt u één maken wat één behoort te zijn. En geeft u dwars door alles heen die hartelijke geestelijke verbondenheid. En dan bidden we in het bijzonder ook voor de christelijk gereformeerde kerken. U weet ook wat in de afgelopen week zich heeft afgespeeld, wat openbaar kwam. De diepe nood waarin de kerken zijn beland. We dragen ze aan u op, Heere. En we bidden om de leiding van uw geest, om wijsheid en om verstand, om voorzichtigheid. Wilt u daarin ook een God zijn die wonderen doet, omdat u dat alleen kunt. Waar mensen niet anders meer kunnen dan de handen opheffen tot u. En in de hulpeloosheid en de hopeloosheid opzien tot u. Dan wilt u toch een God zijn die ook daarin genadig uw hand wilt en kunt openen. Zo bidden we, Heere, voor uw kerk over het rond van de aarde. Overal waar ze samenkomt. In welk werelddeel ook. In welke taal of cultuur ook. Heere, dat uw woord met macht en majesteit bepalend mag zijn. Wees u ons zo genadig in het luisteren en in het spreken. Opent u de schriften die van u getuigen, opdat wij u zouden zien. We vragen het u om Jezus wil, uit genade. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in het Evangelie naar de beschrijving van Marcus. En we lezen Marcus 4 vers 35 tot Marcus 5 vers 20. Marcus 4 vers 35 tot Marcus 5 vers 20. En daar lezen wij de Heilige Schrift als volgt. En op dezelfde dag, als het nu avond geworden was, zei hij tot hen: laat ons overvaren naar de andere zijde. En zij, de schare gelaten hebbende, namen hem mee, gelijk hij in het schip was, en er waren nog andere scheepjes met hem. En er werd een grote storm van wind, en de baren sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd. En hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen. En ze wekten hem op en zeiden tot hem: meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? En hij, opgewekt zijnde, bestrafte de wind en zei tot de zee: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen, en er werd grote stilte. En hij zei tegen hen: wat zijt gij zo vreesachtig? Hebt gij geen geloof? En zij vreesden met grote vrezen en zeiden tot elkaar: wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? En zij kwamen over op de andere zijde van de zee, in het land van de Gadarenen. En zo als hij uit het schip gegaan was, terstond ontmoette hem uit de graven een mens met een onreine geest, de welke zijn woning in de graven had, en niemand kon hem binden, ook zelfs niet met ketenen. Want hij was vaak met boeien en ketenen gebonden geweest, en de ketenen waren van hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld, en niemand was machtig om hem te temmen. En hij was altijd, nacht en dag, op de bergen en in de graven, roepende en slaande zichzelf met stenen. Als hij nu Jezus van verre zag, liep hij toe en aanbad hem. En met een grote stem roepende, zei hij: wat heb ik met u te doen, Jezus, gij Zoon van God, de Allerhoogste? Ik bezweer u bij God dat gij mij niet pijnigt. Want hij zei tot hem: gij onreine geest, ga uit van de mens. En hij vraagde hem Welke is uw naam? En hij antwoordde zeggende, mijn naam is Legio, want wij zijn velen. En hij bad hem zeer dat hij hen buiten het land niet wegzond. En al daar aan de bergen was een grote kudde zwijnen weidende. En al de duivelen baden hem zeggende, zend ons in die zwijnen, opdat wij in dezelfde mogen varen. En Jezus liet het hun terstond toe. En de onreine geesten uitgevaren zijnde voeren in de zwijnen. En de kudde stortte van de steilte af in de zee. Daar waren er nu omtrent 2000 en verdronken in de zee. En die de zwijnen weiden zijn gevlucht en boodschapten zulks in de stad en op het land. En zij gingen uit om te zien wat het was dat er geschied was. En zij kwamen tot Jezus en zagen de bezetenen zittende en gekleed en wel bij zijn verstand, namelijk die het legioen gehad had, en zij werden bevreesd. En die het gezien hadden, vertelden hun wat de bezetenen geschied was en ook van de zwijnen. En zij begonnen hem te bidden dat hij van hun landpalen wegging. En als hij in het schip ging, bad hem degene die bezeten was geweest, dat hij met hem mocht zijn. Maar Jezus liet hem dat niet toe, maar zei tot hem, ga heen naar uw huis tot de uwen, en boodschap hun wat grote dingen u de Heere gedaan heeft, en hoe hij zich uwer ontfermd heeft. En hij ging heen, en begon te verkondigen in het land van Decapolis, wat grote dingen hem Jezus gedaan had. En zij verwonderden zich allen. Tot zover de schriftlezing. We zullen vanavond stilstaan bij Marcus 5, vers 1 tot 20. Voordat we dat doen, zingen we eerst van Psalm 138, vers 1 en 2. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. En ook vers 2, door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. Dan zijn er nog de volgende mededelingen voor u. De diensten voor zondag 9 februari, 's morgens om 10 uur op dominee H. Liefting in uw midden voor te gaan. En om 6:30 dominee D.J.W. Kok uit Stolwijk. Dan de collecten vandaag. De eerste is bestemd voor de verwarming. De tweede voor de plaatselijke gemeente. En de derde voor het bouw- en renovatiefonds. Van harte deze collecten in uw en jouw milddadigheid aanbevolen. Voor de data in de toekomst geldt zo de Heere wil en wij leven. Zingen wij Psalm 138, vers 1 en 2. Gemeente, zoals gezegd, staan we stil bij Markus 5, vers 1 tot 20. En als thema heb ik geschreven: Jezus Christus regeert en heerst in de eeuwen der eeuwen. Jezus Christus regeert en heerst in de eeuwen der eeuwen. We staan stil bij drie dingen die uit dit gedeelte naar ons toe komen. In de eerste plaats staan we stil bij het gebed van de demonen. In de tweede plaats staan we stil bij het gebed van de Gadarenen. En in de derde plaats staan we stil bij het gebed van de genezen bezetene. Legio noemt hij zich. Dus het gebed van de demonen in de eerste plaats. Het gebed van de Gadarenen in de tweede plaats. En het gebed van Legio of de genezen bezetene in de derde plaats. Gemeente, wat is het waar dat de Heer Jezus Christus met een hartelijke bewogenheid tijdens zijn omwandeling op aarde het verlorene heeft gezocht? En wat blijkt dat ook uit de geschiedenis die voor ons ligt? Want hij gaat naar het land van de Gadarenen. En in dat land van de Gadarenen, daar leeft een onreine man, een bezeten man, bezeten door vele demonen. En deze man leeft in de graven, hebben we gelezen. En volgens de oudtestamentische wetten is iemand die in aanraking komt met de doden onrein. Niet alleen is de man zelf onrein en wordt hij bezeten door veel demonen, hij is ook nog eens vanwege de plaats waar hij is onrein. Bovendien is Gadara een heidens gebied, er leven heidenen daar en geen Joden. En dan, om de onreinheid nog verder te onderstrepen, is het ook nog eens een gebied waar vele zwijnen worden gehoed, varkens ook volgens de wetten van Mozes, onreine dieren. En in die omgeving komt Jezus. Wie gaat daar nu heen, zou je zeggen, als Jood? Jezus dus. Een preek op zich. De zaligmaker komt midden in de onreinheid. Ook vanavond komt hij tot ons. En hij komt midden in onze omstandigheden die hij beter kent dan wie ook maar. Dat komt dichtbij. Dat betekent dus ook dat er niemand kan zijn, ook vanavond niet, hier niet, thuis niet, die zou kunnen denken: ik ben te onrein, ik ben te zondig om door de zaligmaker gezocht, opgezocht en gevonden te kunnen worden. Jezus heeft nogal een weg afgelegd voordat hij daar komt, want hij komt over de zee. We hebben dat niet voor niets erbij gelezen aan het slot van Markus 4. En hij heeft die wilde zee gekalmeerd door zijn machtswoord. En er is een grote stilte gekomen. Zwijg, wees stil, heeft hij gezegd. En na het kalmeren van die wilde zee komt Jezus nu dus bij een wilde man, zou je kunnen zeggen. Markus is de evangelist die erop gebrand is, erop gespitst is om duidelijk te maken dat Jezus Gods zoon is. Als Gods zoon gezonden naar deze wereld en naar woeste plaatsen. Niet voor niets begint Markus 1 abrupt en begint Markus 1 met Johannes de Doper in de woestijn. En even later gaat ook Jezus naar de woestijn waar hij de eerste confrontatie met de duivel heeft als hij wordt verzocht. En Markus laat dan zien in hoofdstuk 1 en 2 dat Jezus macht heeft, autoriteit heeft en staat boven ziekten, ook boven de dood zelfs. Als je verder leest in Markus 5, en dan kom je de opwekking van het dochtertje van Jairus tegen. En in het gedeelte wat wij samen gelezen hebben, komt naar voren dat hij staat boven de demonen. Dus dat is Marcus, dat heeft Marcus voor ogen gestaan, gedreven door de geest, om duidelijk te maken dat Jezus Christus macht heeft, autoriteit heeft, dat hij heerst, dat hij regeert en dat hij werkelijk boven alles staat. Jezus overwint de ziekten, hij geneest immers. Hij overwint de dood, dat zal ook blijken na zijn eigen sterven. Maar hij overwint ook de duivel. In de woestijn heeft hij al reeds hem weerstaan. En ook daarna kunnen we lezen aan het eind van hoofdstuk 1. Aan het eind iets halverwege, beter gezegd, dat er een bezetene wordt genezen. Dus eigenlijk is ons gedeelte de derde confrontatie in de Marcus Evangelie tussen Jezus en de duivel, de demonen. Hoe heerlijk is de naam van Jezus Christus, de van God gezondene. En hoe heerlijk komt hij openbaar als degene die boven alles staat. Zelfs als wij soms perplex staan en geen woorden meer hebben en onbegrepen naar de situatie kunnen kijken, mogen we ons vastklampen aan het feit dat God Christus regeert. Hij zegt dus tegen zijn discipelen dat ze over moeten varen naar de andere kant, naar het land van de Gadarenen. Daar moet het koninkrijk van God ook gevestigd worden. En dat zal misschien voor de discipelen wel een schok geweest zijn, want zoals gezegd, wat moet Jezus nu in dat heidense onreine land doen? En Jezus zet nog geen voet aan wal, of hij staat al oog in oog met die man. Want we hebben dat gelezen, hij ziet hem en hij loopt naar hem toe en aanbidt hem. De man uit de graven. En wat is hij er verschrikkelijk aan toe? Hij is bezeten, maar niet maar zo bezeten. Niemand is in staat om hem te binden, vers 3. Niet met ketenen, niet met boeien, vers 4. Alles wordt verbrijzeld, aan stukken getrokken. Niemand was machtig om hem te temmen. Zijn familie niet, zijn vrienden niet, de bevolking daar van Gadara niet, de autoriteiten van het gebied ook niet. En ze geven op. De situatie is hopeloos. Misschien ook wel gevaarlijk te noemen. Ik zou me voor kunnen stellen dat de inwoners van de stad, waar straks de varkenshoeders naartoe gaan om te vertellen wat er gebeurd is, hun kinderen gewaarschuwd hebben om niet te dicht bij die man in de buurt te komen, vanwege hoe hij eraan toe is. Hij roept, hij schreeuwt, van ver al te horen. Hij leeft dus in de graven, in de spelonken, en hij pijnigt zichzelf. Hij brengt zichzelf schade toe door met stenen zich te slaan. En dat zijn tekenen van psychisch diep lijden. En deze man is dag en nacht op de bergen en in de graven. Wat een isolement. Wat brengt de zonde altijd in een isolement? Uit verbinding, teruggeworpen op zichzelf. Omdat de duivel altijd uit is op scheiding, op uit elkaar werpen tussen God en mens. Zondeval is daar een voorbeeld van. Maar ook onderling. Altijd probeert hij mensen te isoleren. En gemeente, wat een les is het als we zien dat dwars door de storm op de zee Jezus naar het land van de Gadarenen gaat om deze ene man te verlossen, te helpen. En we zien dat vaker tijdens de omwandeling van de Heer Jezus. Hij zoekt niet de menigte, maar gedurig zoekt hij die ene. Denk maar aan de man in Bethesda die daar 38 jaar ziek lag en geen mens had. Jezus zoekt de ene, de enkeling. Het kan vanavond ook zo zijn. Hij zoekt u, hij zoekt jou. Gericht op u persoonlijk, op jou persoonlijk. En dat gaat dus niet zonder slag of stoot. Met de discipelen door de storm. Van de ene storm zou je kunnen zeggen naar de andere storm. Want er gebeurt nogal wat in het gedeelte wat we hebben gelezen. Gaat de zaligmaker zijn weg. Hoe heerlijk is zijn naam. Wat een genade. Wat een ontferming. Wat een barmhartigheid vinden wij bij hem. Als de zoon van God die het verlorene, het gebondene, want dat is deze man dan toch wel, zoekt en verlost. De discipelen hebben de nacht doorgehaald. Hebben de dood in de ogen gekeken naar hun eigen waarneming. Want ze dachten dat ze vergingen, dat ze verdronken zouden. Moe, niet uitgerust, niet veel slaap gehad wellicht. Geestelijk, emotioneel dus ook een zware nacht gehad. Maar met Jezus komen ze bij deze man. Zo gaat het soms in het leven. Met de Heere Jezus. In het geloofsleven kan dat ook zo gaan. Van de ene storm naar de andere storm. Toch ook de stilte. En zo komt deze man naar Jezus toe. De demonen beginnen hun gebed. Want zij zien hem komen en ze kennen hem, ze weten wie hij is, zijn identiteit is bekend. Wat heb ik met u te doen, Jezus, gij zoon van God, van de Allerhoogste, ik bezweer u bij God dat gij mij niet pijnigt. Dat is wat deze bezeten man vraagt. De demonen bidden door deze man heen, tot 3 keer toe. Vers 7, dat hij niet pijnigt. Vers 10... dat ze niet uit het land van Gadara worden weggestuurd. En vers 12, of ze in de varkens mogen varen. Dus 3 keer richten ze een verzoek tot Jezus Christus. In Lucas 8, waar deze geschiedenis ook staat, maar niet zo uitgebreid als Marcus, lezen we dat de demonen bidden of ze niet in de afgrond worden gezonden. Dus de demonen zijn gehecht aan de plaats, aan de duistere plaats waar ze zich bevinden. In de afgrond gezonden worden is een schrikbeeld voor hen. Dat heeft te maken met wat we elders in Petrus kunnen lezen, dat God de gevallen engelen overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis om tot het oordeel bewaard te worden. En dat is het laatste oordeel als ze geworpen zullen worden in het eeuwige vuur wat de duivel en de duivelen, alle die bij hem horen, bereid is. Zoals dat in Matteüs 25 staat. Dus de demonen zien dat hij als de zoon van God hen uit het land van Gadara kan wegsturen. Dat hij hen naar de afgrond kan sturen. En dat willen ze niet. Ze willen hun werkterrein niet verliezen. Deze dingen onttrekken zich misschien vaak wat aan ons beeld, gemeente. De duivel en de duivelen en hun werkterrein en hoe zij bezig zijn. Maar dat leren we hier wel. Ze proberen te blijven waar ze zijn. En daarom vragen ze ook of ze in de zwijnen, in de varkens mogen varen. Dat hun dat uiteindelijk niet redt van de afgrond, dat blijkt al heel snel. Want als er gevaren zijn in de varkens, ontstaat er in de kudde zwijnen van 2000 zo'n grote chaos en onrust, dat ze van de steilte af in de zee storten en dan verdrinken de zwijnen en is de plaats, de locatie waar de demonen zich bevinden, alsnog de afgrond. Bij de voorbereiding stuitte ik daarop. Ik heb altijd gedacht dat de varkens van de steilte afstorten in de zee, doordat de demonen in hen voeren. Maar als je dus goed leest en kijkt naar het verzoek van de demonen om daar te mogen blijven, vers 10 met name, dat hij hen niet uit dat land wegzond, dus dat zij daar niet weg hoefden, dan kun je daaruit opmaken, zoals ook ik ergens bij een uitlegger las, dat niet is wat ze aanvankelijk hadden gedacht. De duivel is aan het werk in deze wereld. En Jezus is gekomen om de werken van de duivel te verbreken. En dan werkt de duivel soms bruut, zoals hier, en soms subtiel, verfijnd, onzichtbaar. Maar je kunt de werken van de duivel altijd herkennen aan hun uitwerking. Dat is namelijk verwoesting, vernietiging. Het is altijd gericht op ontmenselijking. Dat kun je in de Tweede Wereldoorlog ook zien als met een beroep zelfs op Gods naam de meest gruwelijke dingen zijn uitgevoerd. En trouwens nog, de concentratiekampen in deze wereld die getuigen van ontmenselijking. De mens is naar Gods beeld geschapen zoals u en ik. En de duivel is erop uit om dat beeld van God te vernietigen. Om naar de afgrond te brengen. Maar Jezus komt en staat als de Zoon van God. Tegenover de God van deze wereld, zoals de duivel genoemd wordt, die het verstand verblindt, zodat de ongelovigen het licht van het evangelie en de heerlijkheid van Christus niet kunnen zien. Wat moet dat geweest zijn, gemeente, als je dat even voor probeert te stellen? Die bezeten man en dan al die varkens, die zwijnen, in dat onreine land. En dan komt Jezus daar en dan zegt Jezus dat de onreine geest uit de man moet gaan. Dan bidden de demonen om lijfsbehoud, om het zomaar even te zeggen. En er zijn er niet weinig, hè? De legio. Er zijn er veel. Heel veel. Dit is niet meer zo'n bezeten man die één duivel heeft, maar de duivelen staat er meervoud. In de varkens in de zee, en ja, dan komen daar de varkenshoeders en zij gaan naar de stad en naar het land. Het zijn evangelisten, zou je kunnen zeggen. Ze gaan de blijde boodschap brengen. Want dat is het toch, hè? Dat zou je zeggen. Deze man moet in de omgeving bekend, in de regio bekend geweest zijn als de bezetene van Gadara. En dan komen die mannen in de stad en dan verspreiden ze dat heerlijke nieuws. En dan komen de mensen uit de stad om te zien wat er gebeurd is. En dat brengt ons bij het tweede, het gebed van de Gadarenen. En ze kwamen tot Jezus, vers 15. Dat is hoopvol toch? Als je dat leest. Als mensen als zondaren tot Jezus komen, dan word je blij en dan zeg je, dan komt er leven. Dan wordt er verwachting gewekt. En ze zagen de bezetenen zitten en gekleed en wel bij zijn verstand, namelijk die het legioen gehad had. En ze werden bevreesd. Deze Gadarenen treffen Jezus aan, de koning die heerst en regeert, die boven alle machten en krachten staat. En ze zien daar dus ook die man. En waar Jezus komt, daar wordt het stil. Daar komt een diepe rust. Hè? Misschien dat u zegt, dat herken ik wel. toen ik de Heer Jezus lief leerde krijgen, toen kwam er in mijn onrustige hart en leven, vanwege de zonde, een diepe rust, een diepe vrede. Jezus heeft dat al getoond op de zee, hè? Zwijg, wees stil, en er werd een grote stilte. En hier blijkt dat ook, deze man die zo tekeer ging, roepend en schreeuwend en zichzelf pijnigend, deze man die naakt daar ronddolde tussen de graven en de bergen, zit gekleed en wel bij zijn verstand in alle rust aan de voeten van de Heer Jezus. En dat zien de Gadarenen. Er kan familie bij geweest zijn. Straks zegt Jezus dat hij terug moet gaan naar degene die bij hem horen. Het kan zijn dat daar klasgenoten bij geweest zijn, bij wijze van spreken. Mensen die bij hem met hem opgegroeid zijn. Die weten hoe het met Legio is gegaan. Hoe dan ook. Wat een aanblik. Die man zo rustig, stil daar bij Jezus. Deze mensen zijn dus getuigen van de grote werken van God. Van zijn verlossing, van zijn bevrijding. Dat hij macht heeft om zo'n onmogelijk geval als Legio, waarvan tot twee keer toe staat dat niemand in staat was om hem te binden, te ontbinden, te verlossen, los te maken uit de banden van de zonde en van de duivel, van de demonen. En die het gezien hadden, vertelden hun, vers 16, wat de bezetene geschied was en ook van de zwijnen. Ze zien dus Jezus, ze zien de genezen bezetene en ze horen ook wat er gebeurd is met de varkens. En die zien ze dus niet, die varkens. Die zwijnen. En ze worden bevreesd. Net als de discipelen, die werden ook bevreesd. En ze vreesden met grote vrezen en zeiden tot elkaar, wie is toch deze dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? En ze werden bevreesd. En die het gezien hadden, vertelden hun wat de bezetene geschied was en ook van de zwijnen. En zij begonnen hem te bidden. Weg te gaan uit hun gebied, uit hun landpalen. Wat een verschil, hè? De discipelen vreesden, maar zij richtten zich met hun vrees op de Heer Jezus Christus. Deze mensen vreesden ook, maar zij richtten zich niet op de Heer Jezus, zij richtten zich op hun bezit, op de zwijnen, de varkens. En daarom bidden ze dat aangrijpende gebed of hij weg wil gaan uit hun regio. En gemeente, dat leert ons dus dit, dat je kunt kijken met verschillende ogen. Wij kunnen in deze wereld naar de materiële dingen kijken en wij kunnen naar de immateriële, de geestelijke dingen kijken. En de Heere roept ons door het geloof in hem te zien op de geestelijke, de eeuwige, de onvergankelijke dingen. En niet op de materiële dingen. Want als we horen wat de kostprijs is van het welzijn van deze bezetenen, van de verlossing van deze bezetenen, dan blijkt dat de deur voor hen dicht gaat. De waarde van de varkens gaat hen boven de genezing van deze arme man. En hier blijkt dat de verlossing van deze man meer waard is dan 2000 varkens. Gemeente, hoe is dat met ons? Van nature zijn we allemaal verblind. En een jongen zei eens tegen me, dominee, ik weet het wel, ik moet de Heer Jezus lief hebben en hem navolgen, maar dan kan ik niet blijven doen wat ik altijd deed. En dat zag hij scherp. En hij zei, daarom heb ik er geen zin in. Een grijpend antwoord. trouw in de kerk, altijd wist precies van het evangelie en zo. Hij zag wat het hem ging kosten. Hij zat dus trouw onder het woord, hè. Hij zag wat het hem ging kosten als hij Jezus zou gaan volgen. En hij koos er dus voor om op afstand te blijven. En te zeggen, dat begin ik niet aan, want er gaat alles overhoop. Het kost me te veel. Gebonden in banden van de dood en van de zonde, zijn wij van onszelf niet vrij, gemeente. Wij zijn slaven. Slaven van de duivel, de vorst der duisternis. En wij stellen dus van onszelf de zichtbare dingen boven de onzichtbare dingen. De aardse vergankelijke dingen boven de hemelse en de onvergankelijke dingen. Die uiteindelijk tot gevolg hebben verwoesting. Hè? Want deze gaat er een kiezen met hun gebed of Jezus wil vertrekken. Tegen zichzelf. Zo blind zijn wij dus. Hè? Schokkend als je daarover nadenkt. Schokkend dat we zo verblind zijn, dat we niet zien dat de verlossing en het heil, de vergeving van de zonde, de bevrijding uit de machten van de demonen, dat ver boven alle aardse goederen en gelden of wat ook uitgaat. En dat, daarmee is dit ook wel een waarschuwing, gemeente, die moeten we ter harte nemen. Dat we het zielenheil van onszelf en van degenen die om ons heen zijn en ons lief zijn, dat we dat stellen boven al het andere. En het kan zijn dat iemand vanavond zegt, ik ervaar soms de kracht van de duivel, de macht, dat ik er weer naartoe getrokken word, naar het geld of naar het goede goederen of de aardse dingen of wat dan ook maar. En dan vind ik, in die strijd vind ik het zo moeilijk. Maar zie dan, zoals vanavond Heer Jezus uit de schrift voor ons oprijst, zie dan op hem, de Zoon van God, de Allerhoogste, die de macht verbreekt. Hij doet dat nog. Denk aan het thema, hij heerst en regeert in de eeuwen der eeuwen. Dat is ook vandaag. En hij kan wat geen mens kan en wat je zelf dus ook niet kunt. En hij brengt aan zijn voeten, hij maakt los uit de banden en hij geneest deze bezeten man. Hij breekt de macht van de duivel. De demonen die zien hem, die bidden. En de gadarenen die zien wat er gebeurd is en die bidden ook. Ga alsjeblieft weg. Je kunt dus in de kerk zitten. En eigenlijk door je opstelling, door je gedachten, de Heer Jezus, op een afstand houden en zeggen, nee, dat gaat me te veel kosten. Dat begin ik maar niet aan. Legio, die komt tot zichzelf, door Jezus. Die komt tot hem, die zondaren zalig, die gebroken levens herstelt en die in het verdriet vertroost. Legio is een illustratie van wat de kracht van het evangelie betekent in het leven van een zondaar. En gemeente, dat is hoopvol, ziet u dat? Het is hoopvol. Hij geneest, Jezus geneest. Hij vergeeft, hij maakt nieuw, hij vernieuwt. En hij geeft deze man, en dat blijkt zo meteen ook wel, de kracht, de genade om hem aan te hangen, om voor hem te leven. Geen geschreeuw meer, geen pijniging meer, geen angst, geen vrees meer. En je zou zeggen, de gadarenen moeten we haast wel juichend gezien hebben wat er gebeurd is, hè? Als het gaat om de genezing van deze man. Maar ze bidden om vertrek, geen woord van welkom voor Legio. En daar komt bij dat het enorme verlies van de 2000 zwijnen, want dat blijft natuurlijk wel staan, dat is een economische catastrofe voor de regio geweest. Daar komt bij dat mogelijk hier ook meegedaan heeft wat zij zagen in Legio zelf. Dat hij dus een hele andere man was geworden. waardoor ze terugdeinsden om hun oude levensstijl op te geven. En zo klinkt er gebed om vertrek. Jezus, wilt u alstublieft gaan. De Gadarenen wensen dus overgelaten te worden aan zichzelf. Ze verstaan de diepe nood van de bezetenen niet. Ze verstaan de diepe nood van hunzelf ook niet. En daarom zien ze ook niet wie Jezus is, zoals hij zich bekend maakt en openbaart. Zit iemand van ons in banden gevangen? Zie wie eruit verlost, Jezus. Hij was uit op de enkeling, zeiden we. Daar had hij de zeemijlen voor afgelegd, door de storm. Vanavond ziet hij en hij kent, hij weet wie u bent, wie jij bent. En hij wil verlossen, hij roept u tot zichzelf. En als het gaat om de kostprijs, waardoor de Gadarenen baden of hij weg wilde gaan, laten we eens letten op wat Jezus zelf voor prijs heeft betaald. Hij gaf niet voor de verlossing van zondaren 2000 varkens. Hij gaf zijn eigen leven. Ziet u dat? Hij geeft zichzelf. Hij draagt de vloek, de straf op de zonde aan het kruis. En hij hangt daar, niet voor zichzelf, maar voor zondaren. En de prijs, zijn dierbaar bloed, is zo'n hoge prijs. En wat een liefde spreekt daaruit, vindt u ook niet? Wat een liefde is het die Jezus aandrijft om de wil van zijn Vader te doen, om al hetgeen wat de Vader hem gegeven heeft, om dat te doen, en om door zichzelf te geven aan het kruis op Golgotha, zondaren te verlossen en te bevrijden. Dat is bevrijdend. En als de Gadarenen het verlies van hun varkenskudde waarderen boven de redding en de zaligheid van Legio, is dat diep aangrijpend. En de omkeer die ze zien in zijn leven, die zien zij niet voor zich. Als je Jezus gaat volgen, gemeente, dan gaat het oude op de kop. Dat is omkeer. En hoe tragisch, hoe diep tragisch als iemand wil blijven hangen in het oude. En geen verandering van dagelijkse gewoontes of relaties of werk voor zich ziet. De herder die komt, strekt zijn armen uit naar dit verloren schaap, naar deze bezetene. En de anderen bidden of de herder wil vertrekken. Ze kiezen ervoor liever buiten de zaligheid en de verlossing en de bevrijding van deze zaligmaker te vallen dan de aanwezigheid van hem nog langer te verdragen. En zij begonnen hem te bidden dat hij van hun landpalen wegging. Ze blijven het liefst op afstand. Gemeente, dat kan dus. Dat je bidt om afstand tot Jezus. En als ze dit gebed bidden, dan doet de Heere Jezus dat ook. Hij gaat weg. En als hij in het schip ging. Als we de Heere bidden door ons leven, of we voort kunnen gaan in onze dwaasheid en zonde, dan kan het zijn dat de Heere ons daadwerkelijk overlaat aan onszelf. En toch, zullen we dat zo meteen nog zien, is de Heer Jezus zelfs na dit gebed van de Gadarenen bewogen met ze en niet los van ze. En dat brengt ons bij het derde, het gebed van Legio. Want die ene waarvoor Jezus overgevaren is, die zit gekleed aan de voeten van Jezus. Zijn hart is gereinigd van de onreine geesten, de demonen hebben hem verlaten. En wat hij bidt, staat lijnrecht tegenover dat wat de Gadarenen bidden. Zijn gebed is of hij met hem mocht zijn. Hè? We hebben dat gelezen. En hij bad dat hij met hem mocht zijn. Legio verlangt ernaar om bij Jezus te blijven. Misschien weer klinkt dat vanavond, resoneert dat in jouw hart en zeg je ja. Dat is mijn verlangen. Om bij Jezus te blijven, dicht bij Jezus te blijven. Net als die genezen bezetene. Dat is een teken van waarachtig geloof. Hè? Als je hart getrokken wordt, steeds opnieuw getrokken wordt naar Jezus, Gods Zoon, die macht heeft, autoriteit heeft. Ook hier over de demonen. In de nabijheid van Jezus zijn, waar kun je beter zijn? En als je daarna hunkert, dan is dat ook waar je vreugde in ligt. Hè? Dat je zegt, ik lees de Bijbel en ik ga graag naar de kerk, naar Gods huis, want dan hoor ik over hem. Over Jezus, over de bevrijder, over de verlosser. De zaligmaker. En als ik over hem hoor, dan gaat het goed. En als ik hem zie met de ogen van mijn hart, de ogen van het geloof, dan zie ik hem om wie het gaat, in wie al de liefde van God is geopenbaard. Legio wil bij Jezus blijven. De demonen baden of ze in de zwijnen mochten gaan en zij kregen toestemming. En de Gadarenen baden of hij wilde vertrekken en hij ging daadwerkelijk in het schip. En nu Legio dan bidt of hij met hem mag blijven, krijgt hij een nee van de Heer Jezus. Niet omdat hij Legio niet lief heeft. En niet omdat hij hem niet als discipel heeft gekocht met zijn dierbaar bloed en heeft aanvaard. Maar hij krijgt toch een nee, omdat Jezus een andere taak voor hem heeft. En dat is bijzonder leerzaam. Bisschop Reil merkt hierbij op dat er christenen zijn die op een plek willen zijn waar God niet wil dat ze zullen zijn. Het kan zijn dat ons dat geldt, dat we zeggen, ik wil hier ergens blijven, in het werk of waar ook, maar dat de Heere wil dat je ergens anders naartoe moet gaan. Ga heen naar uw huis tot de uwen en boodschap hun wat grote dingen u de Heere gedaan heeft en hoe hij zich over u ontfermd heeft. En gemeente, daar komt nog een keer die hartelijke bewogenheid van de Heer Jezus Christus openbaar met de Gadarenen. Eigenlijk is hier sprake van een uitzending. Dit is de eerste uitzending na de komst van de Heer Jezus. Er wordt hier een evangelist uitgezonden en die wordt gestuurd naar zijn eigen huis en met de opdracht om de grote dingen van de Heer en zijn ontfermende liefde bekend te gaan maken. Een evangelist voor de regio van Decapolis, want dat lezen we ook in vers 20. En hij ging heen en begon te verkondigen in het land van Decapolis wat grote dingen hem Jezus gedaan had. Hij is gehoorzaam. Ook dat is een kenmerk van geloof, gehoorzaamheid. Legio vertrekt naar huis. Hij moet thuis beginnen. Dus gemeente, als we de Heer Jezus lief hebben of lief krijgen, dan gaan we niet allereerst naar vreemden toe. Dan praat soms wel makkelijker, hè, met vreemden. kun je soms makkelijker over de dingen praten. Maar nee, eerst heel dicht bij huis. Je eigen man, je eigen vrouw, je eigen kinderen als God die gaf. Je eigen broers, zussen. In de familiekring moet het geestelijke gesprek gevoerd worden allereerst. Over dat wat de Heere, de grote werken van God, dat wat de Heere gedaan heeft. En hoe hij zich over hem ontfermd heeft. Wat is het goed, gemeente, om dat geestelijke gesprek juist thuis in de gezinnen te voeren. Ik hoop ook dat u dat veelvuldig doet. Om samen te bidden en te lezen en te zingen en het te hebben over de Heere. Wie hij wil zijn in de praktijk van elke dag op school, op je werk en je vrije tijd of wat ook. Dat is noodzakelijk. Want juist daardoor is de dienst van de Heere voor kinderen, jongeren, present, aanwezig. En wat is er heerlijker om het met elkaar te hebben over de grote werken van de Heere. Lees de Bijbel door en je ziet zijn machtige arm. Zie hier hoe tot nu toe Marcus de Heere Jezus voor ogen stelt. Wat een machtige zaligmaker is daar. Als je die toch lief hebt, als je die toch toebehoort, met al je strijd, met al je vragen en verzoekingen en verleidingen, maar je ziet op zijn macht en je ziet op zijn majesteit, dan gaat er ook bemoediging en positiviteit vanuit, als je met elkaar daarover hebt en aansporend deelt hoe je zou kunnen gaan en wat je zou kunnen zien. Maar daarna ook heel het land van Decapolis. Dus deze man beperkt zich niet tot thuis. Dan moet hij wel beginnen. Maar gaat van daaruit ook naar Decapolis. Ziet u wat er gebeurt? De Gadarenen die bidden of de Heer Jezus weg wil gaan uit hun landpalen. En dat doet hij ook, aangrijpend. En tegelijkertijd laat hij ze nog niet los, want hij stuurt een evangelist naar de regio. Die zijn grote werken bekend moet maken. In hoeverre de Gadarenen die hierbij betrokken zijn daar nog gehoor aan gegeven hebben of nog oor hadden voor wat de bezetene heeft verteld, dat weten we niet. Feit is dat er een man is die deze dingen bekend maakt. Jezus Christus regeert en heerst in de eeuwen der eeuwen. Ziet u het? Hij is dezelfde, ook vanavond. Hij roept en hij zendt. Legio wilde bij hem blijven, maar dat mocht niet. Maar hij bleef wel bij Legio, ook in zijn taak. Je wordt niet alleen gered van de dood en van de zonde. Je wordt ook gered om dat vervolgens uit te dragen en te delen. Jezus volgen betekent een leven van evangelisch discipelschap, zou je kunnen zeggen. Dat is zijn voetstappen drukken, hem navolgen. En dat ook verspreiden. Een woord voor thuis en een woord voor de wereld. Ziet u dat? Wat een heerlijk, machtig, krachtig evangelie is dit. Dit overwint harde harten. Mensen die de weerstand tegen Jezus niet meer vol kunnen houden, maar bezwijken en aan zijn voeten leren buigen. Dit heerlijke evangelie komt vanwege hem die over de zee kwam. Hij gaat zijn weg, hij spreekt, hij gebiedt. En hij zendt. Waar gaat hij zelf eigenlijk naartoe? Hij is onderweg naar het kruis. Daar betaalt hij. Daar rekent hij af. Ook voor Legio. Ook voor u. Voor jou. Hij gaat zichzelf offeren. Zouden zijn kinderen zich dan niet als een levend dankoffer opofferen? Gehoorzamend aan hun Heere en Heiland. Is dat uw verlangen, gemeente? Is dat waar jij naar verlangt? dat je in verbondenheid met de Heere Jezus je weg door dit leven mag gaan, delend van dat wat Hij gaf. Jezus Christus heerst en regeert in de eeuwen der eeuwen. We hebben een machtige Heiland, een heerlijke, krachtige, sterke zaligmaker, die sterker is dan het geweld wat ons persoonlijk of wereldwijd zou kunnen raken. Hij is de Kyrios, Hij is de machthebber, Hij is de eigenaar. Gemeente, dat u zich aan Hem zou vastklampen. Dat u zich aan Hem zou verliezen. Werkelijk is er maar één en dat is Hij. Hij roept u vanavond. Er wordt gebeden. Het gebed van de demonen. Het gebed van de Gadarenen. Het gebed van Legio. En het gebed van u. En van jou. Wat is uw gebed? O God, wees mijn zondaar genadig. Leer mij te buigen voor uw majesteit en kracht, om van uw liefde te leven. Weet dan één ding zeker, wie zo tot hem vlucht en het van hem verwacht, ontvangt. Mild en overvloedig tot grote vreugde en blijdschap, omdat de Heere het waar maakt, omdat Hij het verlorene zoekt. Amen. Zingen wij in antwoord op de verkondiging verder in Psalm 138, het derde en het vierde, dan zingen zij: in God verblijd, aan Hem gewijd, van zere wegen. En ook vers 4, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt Gij mij leven. 3 en 4 van 138. Laten we de Heere samen danken en bidden. Lieve Heere, grote en heerlijke God in de hemel, we danken u hartelijk voor uw woord. Dat dat evangelie zo sterk is, dat de man die door niemand gebonden kon worden, bevrijd en verlost werd uit de banden van de demonen en van de zonde. En Heere, dan wil hij zo graag bij u blijven. Maar hij moest terug naar huis. Naar die vijandige context. Naar de mensen die gebeden hadden. Of hij, die hem zo lief geworden was, maar wilde vertrekken. En toch ging hij blijmoedig het land door, de regio door. Aangegord met kracht uit de hoogte. Omdat u genade aan hem had bewezen. En Heer, zo werkt u nog. Daar waar wij er niet doorheen zien. En denken dat we het niet gaan redden. Daar wilt u kracht geven om te doen wat we mogen en moeten doen. En we bidden, Heer, en geeft u veel evangelisten. Veel dienaren. Die uitgaan. Om de heerlijke boodschap van verlossing en vergeving, van bevrijding, uw grote naam tot eer uit te bazuinen. Geef dat in de gezinnen, Heere, in het gesprek thuis, maar ook buitenshuis. En wilt u het verlangen in ons hart leggen, wat de dichter zong, mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Om u te verheerlijken, om uw kracht te verkondigen. Heren, wilt u zo geven de hoop en de verwachting, ook als we misschien gevangen zitten in de donkere machten, en we er niet uit kunnen komen, en we het zo moeilijk hebben. Als we aangevochten en bestreden worden en het zo kan lijken of u ver weg bent en of u geen autoriteit en macht hebt, omdat de duivel als een briesende leeuw rondgaat en we onder vuur liggen. Heere, doe ons zien op de overwinning die u hebt behaald en het kruis op Golgotha, om uit uw volheid te ontvangen, genade voor genade. Wilt u zo met ons gaan, Heere, de nieuwe week in? U weet wat we nodig hebben, en ieder van ons. Breidt uw zegenende armen over ons allen uit. Maakt u bekwaam, geeft u trouw, toewijding, liefde. Wilt u ons horen, o almachtige en barmhartige God en Vader. In Jezus Christus, uw lieve Zoon, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen als onze slotpsalm 108 vers 1 en 2. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En ook vers 2. Ik zal, o Heere, uw wonderdaden, uw roem, de volken doen verstaan. 1 en 2 van 108. Thank you. Gemeente, gaat heen in vrede. Bewaart het woord van God in uw en jouw hart. En ontvangt de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Thank you.